Het komt van langs toe moeilijker. De middelen die er nu voor het moment nog zijn, moet je specifiek op bepaalde dagen ook toepassen.
De mogelijkheden van telers om gewassen te beschermen zijn de laatste jaren sterk ingeperkt. Steeds minder producten zijn toegelaten, waardoor land- en tuinbouwers zoeken naar alternatieven. Naar methodes die haalbaar en betaalbaar zijn.
Op mijn bedrijf heb ik in 2017 een nieuwe sproeier gekocht. Met dopafsluiting, met GPS.
Samen met onderzoeker Jan van Wijnsbergen.
Ik ben Jan van Wijnsbergen. Ik werk voor Inagro als praktijkonderzoeker duurzame wasbescherming, spuittechniek, precisielandbouw.
Ga ik op bezoek bij landbouwer Frank Mabezone. Welkom bij Radio Inagro. Dit is aflevering 1, innovatieve technieken.
Goedemiddag.
Hoe is het? Niet onder controle.
Het is druk. Ik zit bezig met mijn planter af te spuiten nog. Aardappelplanter, want anders gaan we de smalle wielen aan doen. Voor een beetje water af te kunnen laten nog. Want volgende week beginnen we spruit te planten.
Ja.
Jan van Wijnsbergen is praktijkonderzoeker duurzame gewasbeschermingstechnieken. En samen zijn we op het bedrijf van Frank.
Ik ben Mabezone Frank. Ik woon in Noordschoten. We zijn hier op het bedrijf met hoofdteelt spruiten, aardappelen, wortel, maïs en tarwe. En mijn tweede tak is eigenlijk een gesloten varkensbedrijf, waar we proberen zoveel mogelijk te beginnen af te mesten.
En we zullen vooral op de eerste tak focussen. Die teelten hebben behoefte aan gewasbescherming. En daarvoor investeert Frank op zijn bedrijf in machines.
Op mijn bedrijf heb ik in 2017 een nieuwe sproeier gekocht met dopafsluiting, met GPS. Dat vind ik wel een groot voordeel, dat er niet meer overlapt wordt. Plus, het is een kringloopsysteem met mijn sproeier. Dus als ik ze vannacht op het veld komt, kan ik vanmiddellijk start beginnen spuiten en is het sproeistof volledig in de leiding in één keer. Zodanig dat ik niet meer moet eerst de buitenste aanleggen en dan iedere keer verminderen. Dat is allemaal gedaan.
Minder overlap op de gewassen zorgt op termijn voor minder kosten, doordat Frank geen enkele vierkante meter dubbel spuit. Zo'n sproeimachine is een behoorlijke investering, maar er was voor Frank een doorslaggevende factor om voor deze machine te kiezen.
De grootste uitdaging was wel dat ik een zelfrijder wilde hebben voor geen schade meer te hebben aan de spuitsporen van de spruiten. Want anders een spruit is ongeveer een meter hoog, die plant. En met de tractor kun je met hoge wielen maximum 60 centimeter, 65 centimeter. Van een zelfrijder is dat meer of een meter. Dus we hebben veel minder beschadiging.
Met de nieuwe machines zijn er heel veel verbeteringen op vlak van milieu, besparing van middelen, gemak van werken, een boomhoogtecontrole, driftreductie enzovoort. Er zijn heel veel voordelen aan nieuwe machines, maar die vragen natuurlijk ook altijd wel een investering. En dat is aan de landbouwer om uit te maken of dat die investering de moeite waard is of niet.
Het voordeel is ook van die sproeier dat er wel hoogtereling op is met sensoren, dat die constant 50 centimeter hoog sproeit, zodanig dat er ook minder drift is naar naburige teelten of naar de gracht of naar binnen.
Het is dus een pak makkelijker om een goede bespuiting uit te voeren. Driftreducerende technieken en verbetering van de spuittechniek zijn een belangrijk thema binnen Vlaanderen en België.
Dus als je een bespuiting uitvoert, dan spuit je met heel veel fijne druppeltjes om je gewas of je veld zo goed mogelijk te bedekken. Maar hoe fijner dat die druppeltjes zijn, hoe makkelijker dat die wegwaaien. En het wegwaaien van die druppeltjes, dat noemen we drift. En het risico bestaat als die druppeltjes wegwaaien, dat die in het water terechtkomen, in het oppervlaktewater, en dat die daar dus een verontreiniging veroorzaken.
Een van de zaken die landbouwers dus absoluut willen vermijden door driftreducerende technieken. Een andere belangrijke bron van verontreiniging is puntvervuiling. En die kunnen land- en tuinbouwers aanpakken door de installatie van een vul- en spoelplaats.
Een vul- en spoelplaats is belangrijk om je spuitresten op te vangen of te zorgen dat ze niet in de het oppervlaktewater of in de omgeving terechtkomen.
En heb je een vul- en spoelplaats?
Nee.
Want de installatie ligt wel iets complexer voor Frank.
Dat is ook nog een uitdaging die je het eerste jaar zeker gaat komen, vind ik. Een spoelplaats, maar ik zie nog altijd dat afwachten totdat er iemand me komt vertellen wat het ideaal spoelplaats is en wat er naartoe moet met dat product dan. En dat is nu de uitdaging dat ik zit nog te wachten totdat er iets uit de bus komt.
Frank staat open voor deze investering en denkt erover na. Maar hij is nog niet helemaal zeker wat nu de juiste plek is en hoe hij dit precies moet aanleggen.
We zoeken bij Inagro wel uit wat de ideale kadering is van een vul- en spoelplaats en proberen landbouwers daar ook in te begeleiden. Landbouwers die mogen op vandaag een spuitenstel nog altijd spoelen op het veld. Dat zal ook zo blijven. Maar we zien de druk op het oppervlaktewater wordt eigenlijk alleen maar groter. Zeker hier in de Westhoek, in het IJzerbekken. Omdat hier ook drinkwaterproductie is. We moeten voorkomen dat elke druppel gewasbeschermingsmiddel, dat er geen enkele druppel gewasbeschermingsmiddel in het oppervlaktewater komt. En dan is een vul- en spoelplaats inrichten op je bedrijf wel een goede investering of een noodzakelijke investering eigenlijk.
Een vul- en spoelplaats met opslag van restvloeistof is dus nodig indien er niet op het veld gevuld en gereinigd wordt. Want dan ontstaan er op het bedrijf restvloeistoffen door het vullen, spoelen of reinigen van het spuittoestel.
Een vul- en spoelplaats is goed, maar eigenlijk begint het dat de landbouwer zijn spuittoestel goed reinigt of goed spoelt op het veld. Dat hem de meeste resten van zijn spuitvloeistof of zijn spoelvloeistof daarachter.
Ja. Ik probeer dat ook te doen, maar je kunt dat ook niet altijd alles doen, want anders je moet in een bepaalde snelheid rijden. Je sproeit ook, en als je bijvoorbeeld Vitofra sproeit, en dat is ook allemaal water dat je ook al sproeit met een olie, dus als je bijvoorbeeld reinigt met water, en je sproeit het eigenlijk ook wel een deeltje er weer terug af. De eerste spoeling doe je met op het land, maar de tweede of de derde spoeling die erin zit, zo je kunt van de eerste keer kun je in een vat doen dat je kwijt zit, dat je niet meer moet over het land doen, omdat te veel verdund is, omdat je te veel afsproeit. Dat is achter te wachten.
En een systeem om spoeling om te spoelen op.
Ja. Het zet een automatisch systeem op voor te spoelen. Een spoelprogramma dat het comfortreiniging noemt, dat hij eerst uitspuit, verdunt. En toen begint hij nog een paar keer te spoelen en weer uit te spuiten. Maar op het laatste is dat eigenlijk binnen met grotendeels allemaal water. Dat hij eigenlijk nog het laatste uitsproeit. En dat is, moet je een bepaalde snelheid al te halen, want anders dat het niet te veel afsproeit van hetgeen dat je sproeit.
Zo te horen is het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen voldoende te spoelen op het veld en zo weinig mogelijk restvloeistof op het bedrijf te genereren. Door het wegvallen van bepaalde middelen op de markt veranderen er heel wat zaken. Maar het zorgt ook voor een positieve tendens bij landbouwers.
Landbouwers zijn zich meer en meer bewust van het belang van de spuittechniek en van het beschermen van een gewassen. De middelen worden heel duur, worden ook schaarser, dus men wil die middelen ook zo goed en zo gerecht mogelijk inzetten.
En bij collega's van u, zie je dat ook dat er interesse is naar dat soort machines?
Ja.
Ja? Is dat zo een trend?
Er zijn de laatste 5 jaar toch ook met, in verband met het LIFSteun, het Landbouw Investeringsfonds, toch wel veel nieuwe sproeimachines verkocht geweest in de streek.
Het tijdsvenster waarin je bespuiting kan uitvoeren wordt dikwijls ook kleiner. Dus je moet eigenlijk op steeds kortere tijd bijna meer gaan uitvoeren. Dus dan moet je wel zorgen dat je de juiste apparatuur hebt om dat te gaan doen.
Ja. Als het bijvoorbeeld niet waait of geen wind is morgens, als je zelf een sproeier hebt, dan kan je direct onmiddellijk beginnen. Hè. En als het te veel te wind is, wacht je tot de volgende dag. Hè. Die al steeds hebt, als je dat allemaal zelf hebt, kan je dat allemaal doen. Hè. En hoe meer capaciteit dat je hebt, in een uur kan je er ook meer hectare doen. Hè.
Ja, het is ook efficiënter om te werken.
Ja.
Frank kan zelf bepalen wanneer hij best zou sproeien. Er is veel meer bewegingsruimte. Maar los van het type machine dat je gebruikt, zijn er ook een aantal externe factoren waar land- en tuinbouwers vandaag de dag veel meer rekening mee moeten houden.
Het komt van langs toe moeilijker. Het is altijd de middelen die er nu voor het moment nog zijn, moet je specifiek op bepaalde dagen ook toepassen. Mm-hmm. Dat is het eerste. Voor insecticiden. Vroeger had je veel langer werkende, nu heb je kort werkende meer. Ja. Dus je moet met een bepaalde luchtvochtigheid sproeien. Dus kan je dat ook beter doen, s'morgens of s'avonds of s'nachts binnen.
Het beschikbare tijdsvenster verandert en de toepassingstijdstippen worden steeds belangrijker.
Ik denk dat pakweg 20 jaar geleden was het een stuk eenvoudiger om gewasbescherming uit te voeren. Je had breedwerkende middelen die lang werkten. Dus het tijdstip en het moment van toepassing was minder cruciaal. De middelen die er nu nog zijn werken ze zo specifiek en volgens bepaalde omstandigheden dat je eigenlijk meer kennis moet hebben van gewasbescherming om die echt zo goed mogelijk te laten renderen. Als er dan al minder middelen zijn en die zijn dan ook nog eens duur, is die vraag naar meer kennis nog altijd verhoogd alleen maar.
Volgens mij moet er nog veel onderzoek gedaan worden wat het ideale tijdstip is van te sproeien en hoeveel water dat je moet gebruiken, maar welke dop. Dat is nog
heel begin dat we nog veel moeten uitzoeken.
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen vergt meer kennis. En Frank ijvert voor meer onderzoek naar impact van technieken, tijdstip van toepassen en ideaal spuitvolume.
Eigenlijk heeft onderzoek zich vooral beperkt tot de vergelijking van spuitdoppen en spuittechnieken, omdat daar de grootste vragen rond waren. We gingen naar hogere driftreductie, dus we wilden vooral weten, zijn die hoge driftreducerende doppen even efficiënt? Wat we stilaan zien, of wat dat stilaan begint bovendrijven, is dat die verschillen tussen die doppen en die technieken eigenlijk niet zo groot zijn, maar dat vooral spuitvolume, tijdstip van toepassing, spuitdruk, dat een veel grotere rol speelt dan de keuze van je techniek.
Ik was al jaren bewust van dat de grootste uitdaging is. Hoeveel water moeten we leggen? Hoeveel druk? Wat is het beste? Van ieder sproeimiddel kan dat ook anders zien. Maar we weten we er ook niet. Dat staat er ook nergens op. Dat doet niemand die dat vermeldt. Ja, iedereen komt vertellen in de spruitcollecteert. Dat is als die planten een meter hoog staat, dat we minimum 400 liter water moeten gebruiken. Is dat nodig? Ik veronderstel van wel, omdat er zo'n grote bladmassa is. Maar is dat ook wel effectief nodig? We weten we er dat niet.
En dat is iets waar we nu proberen meer en meer inzicht in te krijgen. Wat zijn goede volumes, lage volumes, hoge volumes, afhankelijk van de teelt, afhankelijk van het stadium van de teelt. En die vraag wordt alleen maar belangrijker, net omwille van het beperkt beschikbaar zijn van middelen. Die middelen die er nog zijn, die moeten zo gericht en zo geschikt mogelijk ingezet worden, dat we naar al die andere randfactoren moeten kijken om het rendement zo hoog mogelijk te houden. En dat wordt de grote uitdaging de komende jaren, denk ik.
Denk ik ook. Ja.
De laatste jaren is het dus moeilijker geworden om een goede gewasbescherming toe te passen. Vele land- en tuinbouwers komen deze moeilijke afweging tegen en zoeken naar de juiste balans om onkruiden, ziekten en plagen onder controle te houden. En dit voor elke teelt verschillend.
In de aardappels bijvoorbeeld wordt er veel keren in blok gesproeid. Dat is iets dat vroeger niet bestond, maar nu doen we dat wel. Altijd twee keer na elkaar sproeien, met twee producten, iedere keer twee producten, twee mengen, twee of drie keer, en dan overschakelen naar een ander product. Ja.
En dat zorgt ervoor dat de plaag dan...
Ja, meer onderdrukt is, want de plaag komt ieder jaar iets agressiever.
Met andere woorden, een plaag wordt ieder jaar lastiger om te overwinnen. In de spruitkoolteelt ziet Frank een verandering door het wegvallen van een bepaald middel.
En die motivaat, perfection, was niet erkend in Frankrijk. Want ze er al jaren miserie mee. Met de witte vlieg. We hebben hier in de Westhoek of West-Londen nooit, er was nooit iemand iets zag van de witte vlieg. Die met die wat valt weg. En hier zijn we nog een keer overspoeld van de witte vlieg. En ja, er zijn andere producten, hebben allemaal een werking, maar zijn niet effectief 100%. Zodanig dat we nu wel meer moeten sproeien voor die witte vlieg. En dat is nu een beetje het probleem die aan het komen is in de gewasbescherming. Maar als je er niet in sproeit, is dat wel niet te doen. Ze zijn helemaal zwart, die spruiten. Plus, je kan ze gewoon maar bijna niet oosten van allemaal witte vliegen. Hè.
Dus niet sproeien is geen optie. Daarom zoeken landbouwers naar alternatieve producten, met alle gevolgen van dien.
Je middel die wegvalt, moeten we zoveel andere middels extra gebruiken, die maar ja, een lichte nevenwerking hebben.
Ja, en dat lijkt soms een beetje tegenstrijdig voor de buitenstaander. Het lijkt soms dat de landbouwer meer spuit, maar eigenlijk in absolute aantallen spuit hij minder. Vroeger spoten we breedwerkende middelen die lang werken, maar die ook wel een zekere milieu-impact hebben. Die middelen vallen weg. Dus nu moeten we gaan spuiten met minder milieu-impact, maar ook minder werking, waardoor dat er sneller moet teruggekeerd worden, gerichter op die ene ziekte of die ene plaag. Wat dat maakt dat de landbouwer in netto niet minder op zijn veld aan het spuiten is. Ja. Maar wel met minder schadelijke middelen.
Ja. Dus meer middelen vallen weg. En met andere producten die dan vaker toegepast moeten worden. Landbouwers zitten dus meer op hun veld met hun machines, maar de middelen zijn minder belastend voor het milieu. Er zijn verschillende soorten innovatieve machines op de markt. Als landbouwer kies je zelf waar je in wil investeren. En sommige akkerbouwers beroepen zich daarvoor op een loonwerker.
Eigenlijk, dat is raar voor te zeggen, maar dat is eigenlijk een van de sommigste jobs die er bestaan. Maar ja. Ja. Voor de mensen is dat wel raar dat met spruistoffen te maken. Hè?
Ronnie Rabout is een gepassioneerde loonsproeier uit Ramskapelle en gebruikt al enkele jaar een innovatieve sproeimachine.
Ga je mee met me?
Ja, ik ga mee.
Hij neemt me mee op een drukke sproeidag. Het is zonnig weer vandaag en binnen 2 dagen voorspellen ze regen. Dus Ronnie staat klaar voor de landbouwers om hun percelen te sproeien.
In het seizoen kan je niet zeggen, morgen die dag een weg of morgen die dag niet werken. Ja. Of, je kunt niet plannen, nee. Je had te veel wijd, kun je niet rijden. Dus het moment dat goed is, moet je werken. Dus alles staat in het tegen van je job.
Al 36 jaar is Ronnie loonsproeier. Maar gelukkig geniet hij van deze momenten in zijn machine.
Man, de internationale tour heb je.
Ga je de grens over?
Ja, ja.
Oké. Leuk. En hoe lang heb je deze machine al?
Nu 3 jaar. Dat is met een nieuwe techniek van spuiten.
En wat voor techniek?
De doppen pulserende dosis.
Ah ja, oké.
Okay. Vroeger was dat de rijsnelheid, de druk en de dopgrootte. Mm-hmm. Maar nu is dat, ja, de dop pulseert elektronisch. Dus als je in een bocht wordt al de doppen aangestuurd met de juiste dosis.
Ja.
Om allemaal perfecter en perfecter te spuiten. Dus, en waar dat gesproeid is, gaat hij aanslaan. Kijk, nu gaat hij aanslaan.
Ah,
maar ja. Dat is op 2 centimeter nauwkeurig.
Ja, dat is super precies, denk ik.
Dat is high-tech, hè.
Deze techniek zorgt er dus voor dat Ronnie heel gericht op het perceel spuit en er geen overlapping is. Gelijkaardig aan de machine van Frank. In de cabine waar we nu zitten, zijn er een aantal schermen. Het GPS-systeem duidt perfect aan welk deel van het perceel besproeid is, want dat kleurt groen.
En al dat gesproeid is...
Dan is dat een groen lijntje.
Dat is helder, nee, dat wordt dus helder. Hè. Vroeger was dat meten.
Is dat echt?
En vlaggen zetten. Uh-huh. Ja, maar ja, dat is eigenlijk ongelooflijk, de techniek, dat het vandaag bestaat. Dus, is...
Ja.
Lossen we de druk op de wielen.
Dat is belangrijk.
Dus die slang die je...
Aan de zijkant zie, ja.
Dat is het stof voor weer op te pompen. Nu gaan we van 2 bar naar een halve bar.
Oké, okay. En dat is om dan goed op het veld te kunnen rijden?
Ja, voor minder insporingen.
De bandendruk past Ronnie aan om het perceel zo min mogelijk te belasten. En er zijn nog meer mogelijkheden dat deze machine biedt.
Dat systeem is dat je die doppen apart kunt aansturen voor met die drone te werken. Dat is het verschil. Met dat systeem kun je ook een taakkaart maken van een perceel, mm-hmm, naar bemesting toe. Maar dan moet je dat al met grondanalyses en met... Dat je zegt, daar moet een beetje meer bemesten, daar moet een beetje minder. Ieder dop kan een aparte dosis geven. En dat is het unieke van dat systeem. Uh-huh. Maar daar zijn we nog niet aan toe.
Maar ze experimenteren wel met drones. Thuis hebben ze er een paar en die helpen om de onkruiden te lokaliseren. Maar de techniek staat volgens Ronnie nog niet volledig op punt. Dat zal de toekomst verder uitwijzen. Die lange termijnvisie, typeert Ronnie.
Als mijn kinderen niet moeten meedoen, ging het niet doen. Mm-hmm. Ernst, ja, ik ben 57 jaar, dus ja, dat ik zeg, ja, ik wil er nog een beetje...
kennis op doen.
Ja, also, als je kijkt naar het verdienmodel, moet je het niet doen. Maar als je niks doet, zie je ook niet mee.
En Ronnie wil mee zijn. Precisielandbouw is belangrijk voor Ronnie. En dat geldt ook voor Frank en Jan.
Ik kan in de precisielandbouw eigenlijk een aantal fases onderscheiden. Hè. Waar we met precisielandbouw gestart zijn vroeger met gericht te gaan behandelen per perceel, zijn we geëvolueerd naar gerichter of gefractioneerd gaan behandelen per strook. Dan per zone. En nu zitten we eigenlijk... ja, met sommige precisietechnieken kunnen we per vierkante centimeter bijna gaan toepassen. Dus precisielandbouw bestaat al vrij lang. Alleen de graad van precisie die wordt alleen maar kleiner. Ja. Ja.
Het is al meer of 10 jaar dat je nu met de GPS plant. Dat is ook al enorm gemakkelijk. Je rechtrijden en al precies zo weinig mogelijk aan de koppakkers is dat ook allemaal van de eerste keer ingetekend in kleur dat we... niet te ver en niet te weinig moet planten, dat redelijk juist is. Mm-hmm. Dus bemesten doen we dan ook allemaal. Voor die drijfmest is ook allemaal perfect op 6,40 meter rijdt die tractor of die trekker. Mm-hmm. Zodanig dat er geen overlapping is.
Ja, en die precisie zien we ook terugkomen in die spuittechniek. Waar je met een veldspuit over een volledige breedte behandelt. Dan zien we nu meer en meer waar je met een... gewoon spuitenstel over volledige breedte behandeld, zien we nu meer en meer technieken die ook binnen die breedte kunnen gaan variëren. met een doppen die aan of uitschakelen om bepaalde stroken, bepaalde zones te gaan behandelen. En net opnieuw om die hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel per hectare te gaan reduceren en om enkel te spuiten waar dat nodig is.
Maar ook hier is nog onderzoek voor nodig om te bestuderen waar en hoe snel men kan afsluiten.
Dus die met die Ecorobics daar?
Bijvoorbeeld, ja. Ja. Er bestaan nu echt heel precieze spuiten die zones van 6 op 6 centimeter kunnen gaan spuiten. Die de onkruiden herkennen, die enkel dat onkruid gaan spuiten, die niet op het gewas spuiten. En dat is een super precieze machine. Die werd op basis van artificiële intelligentie. Ja, daar kan je 90% van de middelen mee gaan besparen op je perceel. Alleen, ja, het zijn nieuwe, zeer innovatieve machines die ook een kostprijs hebben. En dan is het opnieuw aan de landbouwer om te kijken of die kostprijs of die investering in de machine of in een loonwerker die zo'n machine heeft, of dat die investering het waard is.
Dat werd meestal op onkruiden. Op ziekten is dat praktisch ook nog niet mogelijk, hè?
Er is eigenlijk een grote evolutie gekomen met de artificiële intelligentie, waar je op basis van beeldherkenning probeert onkruiden, ziektes of plagen te gaan herkennen. Ziektes en plagen herkennen voordat ze tot uiting komen is nog bijzonder moeilijk. De eerste fase is echt het herkennen van het onkruid of het onderscheiden van onkruid en gewas. En daar zien we nu de laatste jaren wel heel grote evoluties in. Het beeld maken kan met behulp van drones, met satellieten, met camera's op de spuitboom of met een specifiek spuittoestel, met een camera en spuitboom gecombineerd.
Maar alles start met beelden nemen, die beelden analyseren en herkennen wat er op de foto staat. En enkel spuiten waar nodig. Iets waar Ronnie al mee geëxperimenteerd heeft, maar nog niet gebruikt op zijn bedrijf.
Ik denk dat de laatste grote revolutie is in die spuittechniek. Want uiteindelijk, als je een beeld maakt en je kan herkennen wat er staat en waar het staat en welke dosis dat je dat kan spuiten, dan kan je een taakkaart maken. En die taakkaart kan een landbouwer opladen in zijn spuitcomputer, in zijn spuittoestel en mee gaan spuiten. Of het wordt onmiddellijk gespoten met op zo'n precisie spuiten. Mm-hmm. Tegenwoordig kan er geschakeld worden op dopniveau met camera's die 3 meter breed kijken. Dus je kunt wel...
3 meter breed?
Ja, om de 3 meter staat er een camera en dan kun je per dop gaan schakelen aan of uit.
Dat zijn bijvoorbeeld de middelste of de linkste of de rechtste, maar spuiten, ja.
Ja. Met die camera op de spuitboom, dat is eigenlijk nog de fase ertussen. Tussen een klassieke volle veldsbespuiting en een zeer precieze bespuiting. Omdat die altijd een strook van 1 of 2 of 3 meter breed gaat bekijken en dan gaat zien waar moet er gespoten worden, ja of nee.
Een dopwerking van 25 of 50 voilà. Centimeter.
Dus je zit altijd met je dop. Met zo'n techniek spuit je altijd je gewas mee. Dus je kan gericht gaan spuiten, maar je spuit altijd nog op je gewas. Ga je die stap verder naar die hele precieze technieken, dan kan je gaan spuiten zonder het gewas te raken. En in een aantal gevallen biedt dat een voordeel, omdat je dan met...
Capaciteit is ook veel minder. He.
Je capaciteit is minder, maar je selectiviteit is groter.
Alles draait nog rond rendement, hè?
Absoluut.
Dat is nog ons probleem, hè? Betaalbaar zijn en de capaciteit per uur of per hectare of per... En dat is het, hè?
Ja, we zien daarin, in die precieze toepassingen, zien we wel de grote uitdaging is de snelheid van ingrijpen of van werken. Als je vandaag beslist, ik ga een precisiebespuiting doen, dan kan er misschien deze namiddag of morgen iemand met een drone komen vliegen. Als de omstandigheden goed zijn, die beelden moeten verwerkt worden, daar wordt een taakkaart gemaakt. Dus het duurt 24 tot 48 uur voordat je een taakkaart hebt om een bespuiting uit te voeren. Als de omstandigheden dan ook goed zijn om te spuiten, dan kan je binnen die tijdspannen ook beginnen spuiten. Maar soms is zelfs die tijdspannen al te lang om nog die gerichte behandeling uit te voeren. En die snelheid van werken wordt echt de grote uitdaging.
Ja. Dat is momenteel nog moeilijk om dat toepasbaar te maken.
Ja.
De toekomst biedt hoop. En er zijn nog heel wat uitdagingen in de toepassing van gewasbescherming aan de hand van innovatieve machines, waarbij het haalbaar en betaalbaar moet blijven voor de landbouwer. Om de aflevering af te sluiten geef ik nog 3 tips van landbouwer en expert mee. Investeer in een vul- en spoelplaats. Evalueer of je plaats specifiek iets kan aanpassen. per perceel, binnen het perceel of met de precisiespuit. En hou rekening met het juiste volume, juiste spuitdruk en de juiste omstandigheden tijdens het sproeien. Dit was de eerste aflevering van Radio in Agro over gewasbescherming. In de volgende aflevering ga ik samen met expert Jonathan langs op het landbouwbedrijf van Pieter en zijn vrouw Heidi.